Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij aflevering 125 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en dit is de laatste aflevering
van dit jaar. Stout van ons.
Een kleine jumpscare voor iedereen. Wij doen een kleine kerstbreak om ovenhapjes en champagne te verteren. Wij zijn terug in januari. Ik ga even naar onze agenda om jullie te kunnen vertellen wanneer. We zijn terug op donderdag 11 januari.
Ja, dus wij gaan er ook even van genieten, hè, van de kerstsfeer.
Niet liegen. Dat is niet waar. We hebben daar net onze agenda overlopen en we waren ook even vergeten dat wij live shows hebben.
Ja.
En dat die moeten worden voorbereid. Dus onze agenda zit weer lekker vol.
Ja, inderdaad. Maar kijk, het zijn leuke dingen die we mogen doen.
Waar ben je dankbaar voor geweest in 2023?
Oh, voor de live shows eigenlijk al. Dat we dan de eerste keer hebben kunnen doen. Recent onze samenwerking met Pommelien toch ook wel heel dankbaar voor. Die plaat is trouwens nu available. Mm-hmm. Dus wie nog een kerstcadeau zoekt in onze webshop vind je van alles. Boeken, kerstballen, de plaat en wat nog meer.
Totebags, volgens mij ook nog, ja.
Voilà. Ik ben heel dankbaar voor wat dat wij eigenlijk allemaal verwezenlijkt hebben. Toch even een kleine schouderklop voor onszelf. Mm-hmm. Ik heb wel een leuk jaar gehad.
Ja?
Ja, leuke vakanties gedaan. Het was goed. Het was goed. En bij jou?
Ja, je hebt letterlijk alles gezegd wat ik net in mijn hoofd aan het opsommen was. Ik ben dankbaar voor het fenomeen Pommelien Thijs in alle opzichten, in alle facetten. Ik had het erover met mijn gezin en ons moeder zei, dat is nu toch echt iemand waar je niks kunt tegen hebben.
Nee, dat is waar.
Dat is waar. Facts are being served. Dus daar ben ik dankbaar voor. Ik vind het waanzinnig dat wij in 2024 zoveel liveshows gaan doen.
Ook al dankbaar voor eigenlijk.
Dankbaar voor jullie enthousiasme weer al. Er zijn nog een paar tickets voor wat shows te koop. Die kan je ook terugvinden op onze website. Als je er nog bij wilt zijn, graag. Want we vinden niets leuker dan jullie te ontmoeten. Echt waar. Daar halen wij zoveel energie uit.
Ja, inderdaad.
Dus wees wel gekomen.
We zijn dankbaar voor jullie gewoon weer.
Ja, dat is waar. Ja.
En hoe is het verder met jou?
Intens weekend.
Voor ons alle twee.
Voor ons alle twee. Ik ga zeggen, er is voor mij een leven voor een roze hummerlimo en een leven erna.
Vertel, we zo.
Dus wij hadden ook naar aanloop van enerzijds om het team daar achter de liveshows, of die mee met onze liveshows bouwt en produceert, die wouden we graag eens bedanken. En met het vooruitzicht dat er nieuwe shows kwamen, dachten we doen eens een teambuilding. Ik bedoel, we zijn maar met twee en het is leuk dat we nu toch een team hebben. Dus we hebben een teambuilding georganiseerd, Silke en ik, voor ons team. En ik weet niet hoe het in ons hoofd is geslopen. Heel
subtiel
ineens. We wisten, we gaan een activiteit doen.
Maar we moeten daar geraken.
En dan dachten we, ja, waarom geen limousine?
Het kan. waarom zouden we het dan ook niet doen? En waarom dan ook niet meteen een roze hummerlimo?
Ja, vooral omdat het merendeel van ons team hetero mannen zijn, vonden we dat heel grappig. En we dachten ook dat die allemaal zo zeer veel gêne gingen hebben en moeite gingen hebben. En dat heeft geen seconde geduurd. Of die waren echt in hun element. Die waren zo, ja, tuurlijk, dit is het leukste ooit.
Dit is de volksjury, ja. Is er letterlijk gezegd geweest. Ja, ja. We hadden geen ander vervoersmiddel verwacht dan de limo. Dus voor mij was het wel de eerste keer dat ik in een limo zat.
Ja, voor mij ook. Ja.
Was heel leuk. Ik moest wel ook wel op de baan letten, want je zit dan zo scheef daarin. En ik ben snel iemand die... Allee, ik ben iemand die snel misselijk wordt.
Ja, en het helpt ook niet dat je kava drinkt in die limo. Helpt niet. Nee.
Maar het is een ervaring en ik kan het eigenlijk iedereen aanbevelen om dat eens te doen.
Ja, absoluut. Dus dat was wel het hoogtepunt van mijn weekend.
Ja.
En dan een kleine pre-party hebben we ook weer samen doorgebracht. Ja. Vrijdagavond was het double date night.
We zijn eerst gaan eten en dan zijn we naar... de concertfilm van Beyoncé geweest. En ik word daar toch zo ontzettend gelukkig van. Ik heb dat met geen enkele andere artiest heb ik dan niet. En Beyoncé doet iets met mij. Ik weet niet wat dat het is.
Ik had ook zo... Want het is voornamelijk een concertfilm. Dat kunnen we denk ik wel stellen. Een concert dat wij hebben gezien. En ik had zo achteraf een beetje het gevoel dat ik naar mijn huwelijksvideo was aan het kijken. Zo van, ik ben op het event geweest en nu herbeleef ik de beelden.
En ik zal ook nooit vergeten dat wij die eerste 2 minuten alle twee een traantje gelaten hebben.
Direct aan het blijten. Ze kwam op met haar eerste nummer in kippenvel.
Dat deed zoveel met mij. Ik kan dat nog steeds niet plaatsen waarom dat dan nu zo is.
Oh, ik kan wel wat redenen bedenken waarom dat Beyoncé iets met u doet.
Maar goed.
Er zaten ook wel luisteraars in de zaal die achteraf iets zijn komen zeggen. Ja, leuk. Was heel leuk. Dus het is toch opvallend hoe dat wij allemaal zeer veel gemeenschappelijke interesses hebben, los van true crime.
Gelukkig, misschien ook maar.
Stel je voor dat ons luisterpubliek heel graag naar true crime luistert en voor de rest echt zo goed gaat op grasmaaiers of zo.
Ja.
Kan, hè? Ja. Maar ik ben toch blij dat het bij ons
is. Nee, dus we hebben een heel leuk weekend gehad. En zondag hebben we elkaar ook weer gezien, want dan was er nog een kleine pannenkoekenslag bij een vriendin van ons. Ook weer gewoon ons buikje rondgegeten. En nu zitten we hier weer samen, dus... Maar ik vind het leuk
you
dat wij
still
ook...
love me?
Ja, maar echt met de dag meer.
Oh.
Met de dag meer, dat weet je nu toch.
Ik doe een hartje. Nee, ik vind dat ook wel heel fijn dat we wel echt vrienden zijn. Hè? We doen wel echt dingen samen.
Maar ik denk ook niet dat wij, zoals we het nu doen, zouden doen als we geen vrienden waren. Dus daar ben ik ook dankbaar voor.
Oh, onze vriendschap. It's a Christmas miracle.
Ja, het zal wel zijn.
Heb je tips?
De tips zijn al gegeven geweest, maar ik wil gewoon zeggen dat ik eindelijk met Scamanda ben begonnen. En ook eindelijk met The Bear.
Ah,
ter tijd, hè?
Ter tijd.
En het is wel alle twee heel goed.
Ook dankbaar voor Jeremy dit jaar. De hoofdrolspeler van The Bear.
Ja, nee, dat, zover ben ik dus nog.
Ah, ja. Daar ben ik ook dankbaar voor.
Nee, alle twee heel goed entertainment als het ware. Dus als je er nog niet naar hebt gekeken of naar hebt geluisterd, zeker doen. Voilà.
En dan heb ik nog een boekentip. Het is fictie. Het is het boek in het Frans heet het Rest van Amélie Dieudonné, maar het is vertaald naar het Nederlands. Blijf. Een absurde thriller, ik zal het zo noemen. Het gaat over een vrouw die dat... met haar minnaar op weekend gaat. En hij komt daar te overlijden. En zij beslist om dat aan niemand te zeggen en om hem bij te houden. Met alle olijke gevolgen van dien.
Oh nee. Oké, ik ga lezen.
Als je nog een leukertje wilt voor op je...
Hoe heet het?
Blijf. Ja, of rest in het Frans.
Van?
Amélie Dieudonné.
Okay.
Ze wordt door onze... We hebben een collega die in de boekenhandel werkt. Mm-hmm. Zij omschrijft Amélie Dieudonné als de Waalse Lise Split.
Maar die vibes kreeg ik wel al. Ja. Ik ben gewoon Bij het plot, de plotbeschrijving dacht ik, ja, dat zegt mij wel iets. Oké, okay, goed.
Goed, ja, en dan heb ik nog de belofte van de vorige aflevering, namelijk Butternut Box.
Heel benieuwd naar.
Onze sponsor die deze aflevering ook sponsoren. Hè. Zij maken vers hondenvoer, verse maaltijden, 60% vers vlees, groenten, een beetje fruit. Op natuurlijke wijze, langzaam gegaard, snel ingevroren, alle voedingsstoffen blijven bewaard. Ik ben dus naar de website gegaan en ik heb voor de hondjes hun vragenlijstje ingevuld. Ik heb zo hard moeten lachen met de vragenlijst. Want
wat waren er zo vragen?
Dus je moest als eerste de namen van je honden aangeven en dan werd elke volgende vraag met die hondennaam zo van... Oh. Speelt James graag meer dan 1 uur per dag? Heeft James een job? Politiehond? En zo, al die vragen zo. Slaapt James veel? Hoeveel weegt James? Hoeveel snoepjes geef je James op een dag? Echt zo'n heel uitgebreide vragenlijst. Het resultaat was een box gevuld met hondeneten dat bij mij thuis is toegekomen, dat ik dan ben gaan verdelen in de familie. En dus ik had gewoon tegen mijn ouders gezegd van, ah ja, laat eens weten hè, als ze iets heeft gegeten of dat ze het goed vindt. Ja, ik krijg sindsdien een videoverslag van elke maaltijd van James.
Ik had niet minder verwacht eigenlijk.
Nee, dus hij heeft eerst iets met kip geprobeerd. Vond hij, spoiler alert, hij vond alles ziek goed. En het was echt met uitlekken en zo een kom dat je zo denkt, is dit al afgewassen? Ja. Dan nee. Dus hij vindt het zeer lekker en mijn ouders zijn dan zo, oh, er is ook kalkoen. Ja, dat is enkel voor op zondag. Dus ze denken helemaal na over het eetplan.
Enkel voor het kerstdiner, James.
Ja. Maar James is dus zeer tevreden. En heb jij zelf een hond, ben je enthousiast geworden, denk je dat jouw honden ook enthousiast zullen zijn, dan kan je naar butternutbox.com/devolksjury gaan. En dan krijg je 50% korting op je eerste 2 boxen. Ik plaats deze link ook in onze show notes.
Oh, nu vind ik het zo jammer dat...
Dat er geen katten eten is.
Ja.
Nu, het ding is, want ik heb het ook gezien, ik was ook very triggered door het feit dat ze zeiden dat het door mensen wordt getest. Ziet er echt goed uit. Het is echt zo alsof dat je... want dan, dat is dan kip met groentjes. Alsof dat je zo je kip fijn hebt gesneden.
Ja.
En een keer goed hebt gemengd met je erwten en wortelen. Zo ziet het eruit. Dus het is ook zo niet... Het ruikt ook niet vies, zoals honden
ja,
eten.
Ja, of katten eten. Ja. Dat is ook wel altijd zo, vooral van die natte voeding...
Het zit ook in een hele mooie verpakking. Ook de doos, daar krijgen ze dan een pluspuntje. De tape van de doos, daar stonden allemaal getekende hondjes op. Dus het is echt zo tot in de details. Ik werd er zelf ook heel enthousiast van.
Oké. Okay.
Voilà. Dus voilà. In de show notes, als jij daar ook eens van wil genieten.
Nog iets? Of gaan we aan de aflevering beginnen?
Ik ben klaar.
Oké. Okay. Ik heb gekozen deze week.
En I gagged. Het moment dat jij stuurde, zullen we dit doen? Deed ik...
Ja, want ik dacht, ik wil nog eens een Belgische zaak doen. En ik kom eigenlijk al heel snel uit bij Joe van Holsbeek. De zaak van Joe van Holsbeek. Omdat wij waren zijn leeftijd. Mm-hmm. Ongeveer, waren net een jaar of 2 jaar jonger. Toen dit gebeurd is in 2006. En ik zie me nog zitten op school. Dus wat dat er gebeurd was. Dus dat heeft een heel grote impact op mij nagelaten. Dus ik dacht, waarom gaan we deze gewoon niet doen nu?
Ja, ik heb er direct ook een heel awkward 14-jarige verhaal over.
Houden we dat voor... Wil je dat nu vertellen of straks?
Ik kan het vertellen al.
Oké, okay, ja.
Ik ga er niks mee spoilen of zo voor de mensen die de zaak niet kennen. Dus ik was... Voordat jullie mij uitlachen, ik was 14... Ik wist niet veel. Dit is ook, dat heb ik achteraf beseft, een van de eerste true crime zaken dat echt mij heeft opgeslorpt.
Mm-hmm. Absoluut.
Joe komt te overlijden. Ik ga dus nog wat cryptisch zijn. Hè. Komt te overlijden. Ik lees dat nieuws. Ik ben daar mee. En niet veel later hoor ik op de radio het nummer van Noordkaap Arme Joe. Ik ga het niet zingen, maar zoek het eens op. En ik weet dat ik in shock aan mijn ouders zei dat ik het... ongelooflijk vond dat ze daar nu al een muzieknummer hadden over gemaakt. Het blijkt over een autocoureur te gaan,
ja,
die verongelukt is duizenden jaren geleden.
Maar niks met deze zaak te maken.
Niks met deze zaak te maken.
Maar ik snap het ook wel. Je bent 14, je bent niet mee in de
wereld
muziek.
Is klein. Nee.
Wereld. Ik snap dat je... Ik vind dan straf of goed dat je de vraag toch gesteld hebt. Want voor hetzelfde geld had je zoiets van... Nee, dat is een keidomme vraag, dus
en
ik ga
ik
ze niet stellen.
Ooit op een bekende tv-quiz gezegd over wat gaat dit nummer?
Ja, over Joe van Holsbeek! Nee, dus dat hebben we vermeden nu,
ja,
die situatie.
Voilà. Ja, maar en ik ben blij dat je hem hebt gekozen. Hij stond niet op mijn lijst. Ik weet niet waarom dat hij niet in mijn hoofd zat, maar ik ben wel blij dat we er nog eens in kunnen
Ja, hij heeft ook heel lang... Want wij houden sinds kort echt wel een goede lijst bij. Elk apart. En hij heeft er bij mij ook heel lang niet opgestaan. En dan ben ik hem waarschijnlijk eens terug tegengekomen. En ik dacht, ja, dit moeten we gewoon eens doen.
Een beetje collectief geheugen van onze generatie,
ja,
denk ik.
Denk het wel. Ja. Bon, we gaan eraan beginnen. Jo van Holsbeek is 17 en is op woensdag namiddag 12 april 2006 met zijn beste vriend onderweg naar het station van Brussel Centraal. Voor ons is dat een heel gekend station. Je hebt die grote inkomhal met de trap naar beneden. Daar bevinden we ons. En ze gingen daar een vriendin van de trein halen. Het is paasvakantie en die drie die denken van ja, we gaan er nog een supertoffe dag van maken. En Jo en zijn beste vriend, ze zijn daar samen op die vriendin aan het wachten. Zij kennen elkaar al 4 jaar. Ze hebben elkaar leren kennen bij de scouts. En sindsdien waren ze onafscheidelijk, wordt er over die twee gezegd. Jo werd ook bij de scouts Beertje genoemd, omdat hij groot en sterk was en de goedheid zelf. En dat vind ik wel heel schattig.
Heel cute.
Jo zelf woont in het Brusselse Haren. En er wordt over hem gezegd dat hij een grote krullenbol is, boordevol energie, dol op varen, muziek. Hij speelde saxofoon en trompet. Wou ook nog met gitaar beginnen. Dol op fietsen en dieren. En vooral insecten en kevers, als het ware. Ja, vind ik heel leuk. Hij was ook heel veel bezig met stripverhalen. Zijn cijfers waren ook goed op school, ondanks het feit dat hij niet zo graag leerde, als het ware. Hij ging op school naar de Sacré-Cœur de Lintout in Sint-Lambrechts-Woluwe. En hij wou later nog in de wetenschappen verder gaan, als het ware. Nu, ze zijn daar om 4:30 in de namiddag. Ze wachten daar op die vriendin in de lokettenzaal van het station. En dat meisje is een beetje te laat. Dus die twee hebben zoiets van, oké, weet je wat, we gaan wat naar muziek luisteren. En vroeger had je zo van die kleinere mp3'tjes. Tegenwoordig luisteren we allemaal op onze gsm naar muziek. Maar vroeger waren dat oldschool mp3-spelers.
De old days. Wat was zo het eerste nummer? Wat was zo uw... Allee, je moet nu zo... Als je nu terugdenkt aan je eerste mp3, bij mij was dat zo'n...
Langwerpig
en gaat dat zo in felblauw, felrood, grijs.
Met zo'n bolletje erboven.
Ja,
dat je zo naar
uw USB, denk ik, dat was.
Het leek op...
Dat je dat kon openklikken en dan werd dat, denk ik, om die muziek in up te loaden.
Ja, maar ik weet wel nog, als je zo naar het volgende nummer wil gaan, dan had dat zo'n bolletje bovenaan...
Om te skippen. We hadden dezelfde.
Oh, waar luisterde ik toen naar? Ja, zo 15, 16... Ik heb een vivid memory aan Toxic van Britney Spears dat erop stond. Maar ook zo was de Studio Brussel muziek van toen. Het was echt een goede mix van alles.
Ik heb ook één vivid memory van dat ik in mijn bed nog stiekem lag te luisteren. En dat was naar het nummer Snow van de Red Hot Chili Peppers.
Ah, wel ja, kijk. Voilà.
Very early 2000.
Voilà. Dus waarschijnlijk zijn Joe en zijn beste vriend, die trouwens niet met zijn naam in de media wou verschijnen, ook naar zulke muziek aan het luisteren dat moment. En ze hebben elk een oortje in, zo ging dat toen. Echt, ik zie me ook nog zo rondlopen op de speelplaats.
Met een vriendin en dan zo elk één oortje. Amai, het echt all coming back to me now.
Amai. Nu, plots worden de twee jongens aangesproken door twee andere jongens. En een van die twee die vraagt de weg naar de Nieuwstraat in Brussel. Dat is eigenlijk niet zo ver van het Centraal Station. En nog voordat Joe en zijn vriend kunnen antwoorden, grijpt een van die twee jongens naar die mp3-speler van Joe. En Joe ziet van, wow, wat gebeurt hier? Ik wil dat niet afgeven. Dus die probeert zich zo wat te weren tegen wat dat er aan het gebeuren is. Nu, die tweede jongen die erbij is gekomen, die werpt zich eigenlijk als het ware op Joe, maar wordt tegengehouden door de beste vriend van Joe. Maar de eerste dader, dus die in eerste instantie naar de mp3 grijpt, die blijkt een mes bij te hebben en die steekt Joe 5 keer daarmee. Eén van die messteken treft Joe in de hartstreek en Joe's vriend belt eigenlijk onmiddellijk de 100. Maar eigenlijk om 9 uur 's avonds in het ziekenhuis overlijdt Joe.
Ja.
Die twee dieven die gaan nog aan de haal. Allee, die lopen weg met die mp3-speler richting de Brusselse Grote Markt. En de waarde van die mp3-speler was een paar €100, eigenlijk, heb ik ondervonden. Die zijn verdwenen.
Ja. Je zei het al, de feiten hebben zich afgespeeld in het midden van de dag. Het is 4:30. Het is spitsuur op dat moment. Het is wel paasvakantie, maar toch, het is super druk in het station rond dat tijdstip. Het is honderden pendelaars die daar passeren. En toch is er eigenlijk niemand die achter de daders aanloopt. Er is niemand die ingrijpt. En net nadat de feiten bekend ik was hier zo van aangedaan, reageert de woordvoerder van de Brusselse en federale politie dat dit een diep samenlevingsprobleem is en dat de maatschappij heeft gefaald. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid en de politie kan niet overal tegelijk zijn. Gelukkig wordt in hetzelfde artikel een psycholoog aan het woord gelaten die eigenlijk probeert uit te leggen dat het niet abnormaal is dat er niemand reageert. Je hebt daar een hoofdstuk over geschreven in ons boek. Inderdaad. Het heet het bystanders effect. En hoe meer mensen dus getuigen zijn van een aanval, hoe kleiner de kans is dat iemand reageert.
Ja, het classic verhaal dat hierbij hoort is wat wij inderdaad in het boek kan als kerstcadeau dienen.
Dus gedaan met de reclame.
Is het verhaal van Kitty Genovese, ja. Het meisje dat 's nachts naar huis wou gaan, daar wordt aangevallen, neergestoken ook. En er eigenlijk niemand toegesneld komt om haar te helpen, terwijl mensen wel aangeven van, ja, ik heb wel iets gehoord, maar dan blijkt inderdaad, ja, dat niet abnormaal is, omdat mensen, dat heb ik ook met de professor over gehad, die zei van, ja, mensen kunnen ook niet altijd meteen duiden wat dat er gaande is. En vooral, dat is supersnel gebeurd. Mensen zijn met zichzelf bezig, ja, op dat moment. Ik ken mezelf ook op dat moment. Ik ben ook niet bezig met wat er rond mij gebeurt.
Nee. Ik vind het straf gewoon dat die woordvoerder zo expliciet zegt, dit is een probleem van de samenleving. Dan denk ik, hou even.
Ja, je kunt dat ook niet afschuiven op
de ander.
De ander. Ik zeg het, iedereen is inderdaad met zichzelf bezig, maar dat is ook niet raar in zo'n situatie, want je denkt ook niet dat zoiets gaat gebeuren.
Nee, ik heb twee reacties van net na de feiten. Enerzijds van de papa van Joe, dat is Guy. Die werd opgebeld door een agent en die zei dat hij dringend naar het centraal station moest komen omdat er iets gebeurd was met Joe. Hij heeft dat ook gedaan, want het ging natuurlijk om zijn zoon, maar ja, hij wist al snel dat het niet de goede kant op ging. Heel pakkend vind ik dat hij in die eerste reactie eigenlijk onmiddellijk zegt, ik koester geen wrok tegenover de dader. Nog niet, misschien komt dat nog wel. Ik hoop gewoon dat ze de juiste straf krijgen. Voor mij is dat niet de doodstraf, daar ben ik tegen. Maar ik hoop wel dat de dader levenslang zal vastkomen te zitten. En een tweede reactie, wat ik ook heel herkenbaar en opvallend vind, is van het meisje, de vriendin op wie dat ze aan het wachten waren. Die zei van, ik was te laat. Mm-hmm. Als ik op tijd was geweest, was dit niet gebeurd. Ja. En zij voelt zich heel schuldig. Ze heeft heel veel spijt. Maar ja, dat is de loop van het leven. Hè. Daar inderdaad heb je niks. Maar vond ik heel... Ik kan het mij zo voorstellen, als jij die persoon bent, dan denk je juist hetzelfde.
Inderdaad. Nu, de politie maakt van dat onderzoek meteen prioriteit nummer 1. Nu, het probleem is, ze hebben geen materiële sporen. Want er was geen DNA, er waren geen vingerafdrukken gevonden van de daders. Ze wisten ook van, ja, we moeten niet in de familie of de kennissenkring gaan zoeken. Wat dan normaal wel gebeurt bij een moordonderzoek. Want ze kunnen echt wel al snel besluiten van, oké, Joe is vermoord door mensen die hij niet kende vanwege die mp3-speler. Ze vinden wel bewakingscamera's in het station. En in eerste instantie zeggen ze van, kijk, die steekpartij is niet gefilmd geweest. Maar we hebben wel beelden van de daders voor en na de moord. Enige probleem, die beelden zijn super vaag. En de politie denkt van, oké, we gaan dat beeldkwaliteit gaan we proberen te verbeteren. Dus daar zijn ze mee bezig. En de dag na de feiten gaan er eigenlijk 35 agenten naar het station van Brussel Centraal en gaan ze daar eigenlijk alle pendelaars die ze daar voorbij zien komen ondervragen. Dat zijn duizenden mensen die bevraagd worden in de hoop om zo eigenlijk tot een goede beschrijving te komen van de daders.
Ja, ik vind ook heel goed dat in datzelfde artikel de NMB is getuigd dat dit om de grootste politieactie ooit in het station. Ik kan mij voorstellen dat de NMBS-medewerkers zoiets hadden van, oh my god, 35 politieagenten en die gaan iedereen hieronder vragen. Dat wordt hier één grote chaos.
En het is al zo'n chaos
op ochtends. Nu, aan de hand van die getuigen stellen ze een reconstructie samen. Dat is eigenlijk waarmee dat Silke is begonnen. We weten dat ze om 4:30 stonden te wachten in het centraal station, in de lokettenzaal. Ze elk een oortje in hadden. En er zijn getuigen die een beschrijving geven van de daders. Getuigen denken dat het gaat om twee Noord-Afrikaanse jongeren. Ze schatten de leeftijd tussen de 16 en de 20 jaar. Er wordt geprobeerd om een robotfoto te maken, maar achteraf, als die tekening af is, beseffen ze van, ja, eigenlijk is dit niet representatief genoeg. We gaan hier eigenlijk niks mee kunnen doen. Maar we horen voor het eerst die leeftijd, dat ja, zeer jong is. Dus ik denk dat dat het onderzoek niet per se makkelijker maakt.
Nee. Nu, precies een week na de moord geven ze dan toch die robotfoto vrij, maar ook videobeelden waarop dus de daders te zien zijn. Het gaat om een bewakingscamera die tegenover de hoofdingang van Brussel Centraal geïnstalleerd was. En die camera heeft de daders minutenlang in beeld gehad. En ik vermoed dat dat de beelden zijn waar ik het net over had. Hè, dat die nog wat te vaag waren, dat ze die geoptimaliseerd hebben, maar ben ik niet 100% zeker van.
Ik zie die nu voor
ja,
mij.
Ja, absoluut.
Ik zie exact die beelden. Dat is zo in mijn geheugen gegrift.
Nu, ze krijgen een frontaal beeld van de twee verdachten. En daarop ze zien dat een van de daders een trainingsjasje met Nike-opschrift aan heeft. Dat is diegene die rechts staat. Hij zou de mededader zijn. Dus niet degene die gestoken heeft. En degene die gestoken heeft, is eigenlijk een jongen die ook een trainingsjas aan heeft, maar zonder opschrift. En dat is eigenlijk het enige wat ze op dat moment hebben. Nu, ze hebben die beelden, voordat ze die bekend hebben gemaakt, al verspreid onder de politie zelf. En ook bij mensen, bij diensten die gespecialiseerd zijn in jongerencriminaliteit, omdat ze dus weten wat de schatting is van de leeftijd. Maar dat levert geen resultaten op. Dus de politie hoopt door die beelden nu bekend te maken dat er ja, een doorbraak komt, als het ware.
Iets wat ik opvallend vond, dat op die beelden op een bepaald moment een van de twee telefoneert. En die heeft zijn gsm vast in zijn linkerhand. En daardoor concluderen ze dat dat een linkshandig persoon zou moeten geweest.
Kan allemaal helpen, ja, inderdaad. Nu, dan maken ze ook bekend dat er toch beelden gemaakt zijn van de moord zelf. Maar ze beslissen om die niet vrij te geven, omdat ja, de beelden zijn sowieso te vaag. Dus de daders zijn er onherkenbaar op. En substituut Wim de Trooy zegt, we gaan niet de beelden van de hele scène vrijgeven voor het publiek. We hebben een selectie gemaakt en dit zijn de enige beelden waarop de daders herkenbaar op te zien zijn. En ja, ze willen daar ook geen sensatie achter zoeken. Want wat haalt je eruit om, als je al beelden hebt van de daders, om ook nog eens de feiten echt te gaan vrijgeven?
Ik weet het, maar ik vind dit wel een heel schoon itemke voor Katrien van PR. Dat je eerst zegt, nee, die beelden zijn er niet.
Ja,
en dan, want waarschijnlijk wisten ze dat die beelden er waren, maar zegt zo gewoon dit van in het begin. Dat is toch een duidelijk statement. Tuurlijk wil je die feiten niet verspreiden, maar zeg toch gewoon van in het begin, we hebben dat en om de sereniteit te bewaren, ja, gaan we die niet delen. Maar zo, we hebben ze toch gevonden.
Ja, dat is zo raar,
dat pikt zo'n beetje, vind ik.
Nu, er wordt gevreesd dat als ze die beelden vrij zouden geven, dat er een soort van heksenjacht zou ontstaan. Hè. Maar het parket geeft aan van, kijk, we hebben daarover nagedacht en we hebben toch beslist van die beelden vrij te geven, omdat we echt hopen dat ze herkend worden en dat mensen die hen herkennen contact met ons opnemen. Omdat ze gewoon niks anders hebben om op af te gaan op dat moment. En er komt ook reactie. Er wordt verteld hoe dat 18 politiemensen tot een gat in de nacht bezig zijn geweest met het beantwoorden van telefoontjes. En er zouden zeker honderden reacties binnengelopen zijn. En dus ja, die tips worden op dat moment ook allemaal nagegaan of daar iets bruikbaar tussen zit.
Ja, ze hebben ook meegegeven dat er mensen een bericht hebben moeten achterlaten op het antwoordapparaat. Kennen jullie dat nog, kindjes? Een antwoordapparaat. Omdat alle lijnen bezet waren, maar dat ze ook naar de berichtjes op het antwoordapparaat zouden luisteren. Vond ik heel cute. Dat ze zo...
Ja, ze zijn ermee bezig.
Ja, ja. Ondertussen komt er steun uit Grote Hoek. Ik heb gelezen dat koning Albert en koningin Paola een bloemenkrans hebben opgestuurd.
Ja.
Mooi.
Mooi. Ja, ja, ja.
Ook steun van dichterbij, want de vrienden van Joe die starten eigenlijk met een klein herdenkingsmonument in het hoekje in het Centraal Station van Brussel. Richten ze monumentjes op waar mensen kunnen gaan rouwen, waar dat bloemen, theelichtjes en foto's worden achtergelaten. Dat start eigenlijk al 3 dagen na zijn overlijden. En aansluitend starten zijn vrienden met een petitie. Een petitie voor meer veiligheid en een uitnodiging tot dialoog. Ze zeggen erbij van dit is niet omwille van racistische motieven, maar ze willen wel aantonen dat ze hier met dit onderwerp bezig willen zijn. Ze hebben de website www.pourjo.be waarop mensen kunnen intekenen, maar ook op papier. En ze streven dus naar veiligheid op meer openbare plaatsen en op het openbaar vervoer. En ze willen dialoog met jonge delinquenten om te zien van hoe kunnen jullie beter reïntegreren in de samenleving. Zoveel verstand op zo'n jonge leeftijd.
Dat is waanzinnig, hè?
Ik vind dat hartverwarmend.
Zeker, want ze hadden er ook heel anders op kunnen reageren.
Tuurlijk, hè? Maar dat je je woede en je verdriet omzet in iets... Om aan te kaarten van, kijk, er is een probleem, dat herkennen we, maar we moeten hiermee aan de slag gaan... Hartverwarmend vind ik dat.
Ja, en we zijn het al jogging dus naar school, naar de Sacré-Cœur de Linthout. En de dag na de paasvakantie wordt daar een grote herdenkingsdienst voor hem georganiseerd. Ook waar alle 400 leerlingen aanwezig zijn. De directeur doet een praatje, leerlingen doen een praatje, vrienden doen een praatje. En het is eigenlijk ja, echt om hem te herdenken en te rouwen ook. Hè, om het verlies van Joe en... De titularis van de klas van Joe, Karin Dalk, die zegt... Wat me het meest is bijgebleven van de eerste schooldag... is dat we uiteindelijk meer gelachen hebben dan geweend. Het grootste deel van de tijd hebben we doorgebracht... met het vertellen van anekdotes over hem... en het smeden van nieuwe plannen. De petitie loopt, nu komt de herdenkingsplechtigheid. En ze zegt van ja, die positieve sfeer... dat heeft eigenlijk alles te maken met wat dat voor persoon Joe was. Want wie Joe zegt, zo gaat Karin verder... zegt feesten en van het leven genieten. We weten gewoon dat Joe het zo het liefst had gehad.
Ja, ja heel sterk. Hè. Lijkt mij echt niet makkelijk als leerkracht en als directeur... om dat nieuws te krijgen en te weten van... shit, gast, morgen moet ik 400 leerlingen opvangen.
Ja, en bij ons kwam dat al zo fel binnen. Ik zie me nog in de klas zitten toen dat nieuws naar buiten kwam. Joe zat in het vierde middelbaar. Mm-hmm. Ik zat in het derde middelbaar. Dat is...
Oh, ik heb kippenvel.
Ik zie me nog zo zitten dat dat verhaal binnenkwam... om een MP3-speler, wat ik op dat moment ook had...
Ja,
ik ging ook met de bus naar school. Ik kwam ook aan stations. Ik bedoel, dat kwam heel dichtbij.
Ja, die herkenbaarheid is groot. Hè. Als tiener, je leeft het leven dat hij leeft.
Ja.
En zo iemand wordt het leven ontnomen. Ja, waanzin. Over zijn begrafenis?
Ik heb nog heel even iets over die herdenkingsplechtigheid. Nog. Er is ook een klasgenote, Valérie, die zegt eigenlijk van... Kijk, we denken aan de... Ze doet een speech. En ze zegt van, we denken aan de familie van Joe, maar... ook aan de dader. Want met zoiets door het leven gaan, het moet niet makkelijk zijn voor hem. Hoe rot moet je leven wel niet zijn als je al begint te moorden voor een MP3-spelertje? Wat moet je allemaal wel meegemaakt hebben?
Dat is heel mooi. Ik had die quote als aftermath.
Ah, excuseer.
Nee. Omdat ik dat ook een hele mooie... Allee, zo'n moedige, zelfingenomen gedachte. Om als tiener... mijn wereld was heel klein, zoals jullie weten. Want ik dacht aan andere dingen. Maar dat je zo volwassen en zo... eigenlijk verder dan volwassenheid, want ik denk dat volwassenen hier totaal anders naar zouden kijken. Maar dat je dat zo langs alle kanten kunt bekijken en...
En ook, we weten dat het op dit moment over Noord-Afrikanen gaat, de daders. Mm-hmm. Maar er is niemand die zich racistisch uitlaat.
Nee.
Iedereen, of de meeste... Er zijn natuurlijk ook mensen die niet meevoelen met de daders. Mm-hmm. Er bestaat ook wel discussie op die school over. Maar er is niemand die bepaalde uitspraken doet zoals we wel gewend zijn. Mm-hmm. Dat vaak gebeurt als het gaat om mensen met migratieroutes.
Mm-hmm. Ja.
Zou ik maar even zeggen. Ja. De begrafenis.
De begrafenis. Die vindt plaats op 20 april. Donderdag 20 april in Haren. Het is een klein kerkje. Er kunnen 300 mensen binnen. De kerk zat uiteraard vol. Familie vraagt dat er geen politici aanwezig zijn. Vind ik flink. Ik zou er zelf in de chaos niet aan denken om zoiets te zeggen. En dan zie je ze het zo kapen natuurlijk. Dus, maar ze waren er niet aanwezig. Dit brak mijn hart, want de scouts waar Joe deel van uitmaakte, hij zat in de zeescouts. Die hebben een kring rond de kerk gemaakt voordat de plechtigheid begon. En om 10 uur hebben 6 medescouts zijn kist naar binnen gedragen. Dat moet het allermoeilijkste ooit zijn om uw vriend in een kist een kerk binnen te dragen. De dienst werd massaal bijgewoond door leeftijdsgenoten. En in die intieme sfeer was er geen haat, geen verwijzing naar de daders, veel verdriet. En zijn broer Jimmy gaf een heel aangrijpende speech. Hij zegt: "Vaarwel, mijn kleine broer, vaarwel, mijn vriend. Kon ik je maar vertellen hoeveel ik van je hield." En buiten de kerk hadden ze ook een groot scherm opgesteld waar dat nog honderden mensen de dienst op hebben gevolgd. En bij de start van de gebedsdienst houden de bussen, trams en metro's in Brussel 1 minuut halt als eerbetoon aan Joe.
Ja, heel mooi. Ik heb nog gevonden dat er na de dienst stukken brood werden uitgedeeld. En dat brood was gebakken door buren van Joe. Dat waren ook mensen met een migratieachtergrond die dat brood hebben gebakken. Dus dat is wel, ze hebben het ook uitgedeeld als een soort van teken van verbondenheid. Ja. En om die reden hebben de ouders van Joe ook ervoor gekozen om geen traditionele uitvaartplechtigheid te houden. Om ervoor te zorgen dat het een dienst zou zijn waarbij iedereen er deel van kon uitmaken. Hè. Van om even welk geloof of ras werd er gezegd, die waren welkom en dat iedereen zich daar ook thuis zou voelen. En er werd ook al gezegd van ja, dit is gewoon ook iets waar Joe voor stond.
Mm-hmm. Ja, maar ik vind dat echt, ik vind dat super mooi en ik zou hopen dat ik in die situatie hetzelfde zou kunnen doen. Maar ik kan dat niet zeggen. Ik denk, als jij een achterblijver bent, een nabestaande, die woede is irrationeel. Dus ik vind dat waanzin dat die mensen dat kunnen. Ik heb daar zoveel respect voor.
Absoluut.
Want je zit al met zoveel verdriet als je op zo'n moment echt kwaad wilt zijn en kwaad wilt zijn op specifieke mensen, dat kan, hè? Want je hebt zoveel verdriet en je hebt terecht verdriet. Dus ik vind dat
ongezien. Ja, dus aan de andere kant kunnen die dat kunnen. Heel nuchter in blijven. Ja. Hè? Ik zou het er ook niet makkelijk mee hebben. Nu, een dag na de begrafenis, op 21 april, dus volgt allemaal heel snel op elkaar eigenlijk. Hè?
Ik denk dat we hier ook wel onze ordendiensten achteraf een klein pluimpje moeten geven, want die hebben wel echt goed doorgefakt, gelijk dat ze in Brussel zouden zeggen.
Dus het is 21 april en de politie deelt nieuwe beelden van de daders. Daarop is te zien hoe dat de twee jongens door de Duquesnoy... straat in het centrum van Brussel lopen. Ze ontwijken daar een paar mensen bij, is daarop te zien op die beelden. En de beelden zijn afkomstig van een camera op het Brusselse casino in de Magdalenastraat. En opvallend is dat de gezichten van de twee daders daarop heel goed te zien zijn. En het lijkt ook alsof een van de twee een object vasthoudt. En ze vermoeden al vrij snel dat het dan natuurlijk gaat om die mp3-speler van Joe.
Ja.
En ook, bovendien, die straat lag maar op enkele tientallen meters van dat centraal station. Dus het zijn zij gewoon.
Ik kan mij voorstellen, dus ze hebben die beelden van aan het station en dan hebben ze gewoon een week lang, dag en nacht, alle routes dat die konden gaan en daar overal camera... Allee, ze hebben die route gereconstrueerd aan de hand van camerabeelden.
Ja.
En waarschijnlijk overal rondgekeken van staan ze daar? Nee, daar, nee, daar niet. Maar dat moet echt een huzarenstukje geweest zijn.
Ja,
want oké, ik weet waar de casino is daar, dat is vlakbij, maar dat is toch even stappen. Dus hoeveel beelden van hoeveel verschillende camera's moeten die hebben nagekeken? Waanzin. Heel interessant vond ik dit. En ik denk dat we ons dat vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen. Ik bedoel, dit is 2006 waar het zich afspeelt. Maar dus de camerabeelden zijn naar onderzoekers gegaan van de ingenieursfaculteit, of course, van de KU Leuven. En daar proberen ze aan de hand... ze hebben daar een centrum voor spraak- en beeldverwerking. Zou het nog bestaan vandaag? Een centrum voor spraak- en beeldverwerking? Volgens mij is
ChatGPT bedoeld.
Ja. En aan de hand van die beelden berekenen die ingenieurs hoe groot die verdachten exact zijn.
Ja, interessant. Interessant.
Ik bedoel, dat is echt nog niet zo lang geleden.
Nee.
Dat hier een heel team onderzoekers voor zoiets, dat iets waarschijnlijk nu je met een gratis app op internet kunt.
Ja, pas op. Het is toch bijna 20 jaar geleden, hè? Die 2006.
Ik heb liever dat je 15 jaar zegt.
We gaan 2024 in. Ik weet het. Nu, natuurlijk hopen ze met het vrijgeven van die beelden dat er weer een tip zou binnenkomen. De gouden tip. Daar zijn ze nu echt naar op zoek, want er is nog niks binnengekomen. Maar er komt weer niemand die zegt van ik weet wie die twee gasten zijn. Niemand. Nu, ondertussen zegt de Unie van Brusselse Moskeeverenigingen, vraagt aan de imams in Brussel van kijk, roep een keer op dat als iemand iets weet, dat ze naar voren moeten komen.
Ja.
Je mocht niet zwijgen hierover. Maak het gewoon bekend.
Ja, dit doen ze natuurlijk omdat we nog altijd met die beschrijving zitten van het zijn twee Noord-Afrikanen. Dus ze denken van misschien dat we zo de juiste personen gaan bereiken.
En daarnaast roept de politie ook eigenlijk de hulp in van de Brusselse scholen. Wat dat ze eigenlijk doen, is ze reserveren een zaaltje bij de politie, laten daar heel veel directeurs, leerkrachten naartoe komen om die beelden te bekijken. Omdat ze natuurlijk weten van ja, het zijn gasten tussen 16 en 20. Ja, die moeten hier waarschijnlijk ergens naar school gaan. Wie weet herkennen ze hen wel. Dus dat gebeurt ook nog.
Imagine dat jij als leerkracht daar in dat zaaltje moet gaan zitten.
Ja.
Misschien zijn er luisteraars van ons, hè,
die daarbij waren.
Die daarbij waren. Vind ik, wist, dit was echt iets dat ik nooit heb geweten.
Nee, ik ook niet.
Maar wel zeer slim.
Ja, absoluut.
Zeer, 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 zeer slim. Ik ben op 22 april en het moordwapen wordt gevonden. Het parket laat weten dat eigenlijk de nacht na de moord er een dakloze persoon een mes heeft gevonden in een vuilbak vlakbij het Centraal Station. Daar kunt u al veel vragen bij stellen. Waarom moet die persoon in een vuilbak zitten? Allee, ja, ik weet waarom, maar het is geen schoon kerstverhaal dat we aan het vertellen zijn. Maar die dakloze is dat moordwapen bij de speurders gaan afgeven. En omdat het blijkbaar al door te veel mensen zou zijn vastgehouden, waren de vingerafdrukken onbruikbaar geworden op het moordwapen. Het onderzoek richt zich dan wel op het DNA, op het bloed van het mes. Ik denk dat ze ergens misschien hopen dat los van Joe die dader verwond is geraakt en dat er bloed gevonden is. Maar dan later, op 24 april, verklaart de politie dat het toch niet om het moordwapen zou gaan.
Ja, ja bon, kijk, ze hebben er onderzoek naar gedaan en... Maar ik bedoel, liever iets uitsluiten dan niks doen.
Ja, nu fantaseer ik dus ook over het aantal bebloede messen in vuilbakken in Brussel.
Oh ja, goede vraag. Wie is er dan nog vermoord of verwond geraakt?
Ja, is er nog een moord gebeurd die dag?
In het Centraal Station ook. Nu, want wat zou blijken, van, het zou toch niet op die vluchtweg gevonden zijn, maar aan de andere kant van het station, dus waar die twee daders helemaal niet zijn geweest. En bovendien zouden er toch geen bloedvlekken op gezeten hebben. Ik denk dat misschien maar het hoestvlekken... Die erop zaten. Dus voor de speurders is dit wel echt van... Oké, weer een dikke tegenvaller.
Dat is een dikke tegenslag, ja. En ik bedoel, we zijn al een dikke week na de feiten.
Ja, het was op 12 april, denk ik, als ik het goed heb. En we zijn nu 24 april, dus...
Het begint...
Toch tijd te worden, ja.
Ja.
Nu, de dag voordat duidelijk wordt dat het moordwapen er niks mee te maken heeft... 23 april wordt er een mars tegen zinloos geweld georganiseerd in Brussel... En dat idee komt van het Brussels parlementslid Fouad Aïdar, die trouwens nog recent in het nieuws was omdat hij uit Vooruit is gestapt. Dat zegt jullie misschien iets. En hij wil dat organiseren omdat er natuurlijk op die videobeelden twee Noord-Afrikaanse verdachten stonden. En zijn oproep krijgt steeds meer gehoor bij politici, ook van verschillende partijen, ook bij verschillende organisaties. En de ouders hebben zoiets van, oké, wij staan hier achter, maar het moet wel een neutrale mars zijn. Er mogen geen politieke symbolen aanwezig zijn, als het ware. Alle ideologische verwijzingen moeten we niet zien. En daar wordt ook gehoor aan gegeven. Dus op 23 april... stappen 80.000 mensen door de straten van Brussel samen met de ouders van Joe voor op te komen tegen zinloos geweld.
Ik was erbij.
Ah, echt?
Ja, ik ben in mijn kinder- en jeugd naar de Franstalige scouts geweest. En wij zijn met de scouts gaan meelopen.
Oh, kunnen daar iets...
Nee, omdat ik verwar het... Het is met... Omdat dit qua timing klopt. Ik heb zo'n beelden van mij als jong persoon op een mars. En ik heb, soms dacht ik van, was dat dan de Witte Mars ten tijde van Dutroux? Maar dan dacht ik, ja, dat kan
dus
ik mij...
Dan ben je veel te jong, hè?
Ja, dan was ik veel te jong. En dan was ik zo... Waren er nucleaire aanvallen in die periode waarvoor ik... Dus ik wist niet meer waarvoor... Ik weet heel lang... Ik ben met de scouts in uniform geweest. Maar ik wist niet meer welke mars... Ik las dit en ik was echt zo...
Dat was het.
Dus ik heb het niet geweten tot ik nu...
En weet je nog iets van de sfeer of zo die er toen
was? Ik weet dat het goed weer was, dat weet ik nog. En dat we echt met alle Brusselse scouts samenliepen. En dat er veel witte ballonnen waren. Ah, dat
ja,
weet
dat
ik nog.
Ja. Geweest, ja. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een enorm succes, die mars. En onder de aanwezigen zijn ook heel veel mensen met een migratieachtergrond. Die eigenlijk hun sympathie willen tonen aan de ouders. En er is ook een imam die zegt van kijk, hier zijn enorm veel moslims. We zijn hier allemaal om te tonen dat we tegen geweld zijn en om een boodschap te geven aan de jongeren. Zij moeten werken aan hun toekomst en weten dat criminaliteit geen oplossing is. We willen een veilige samenleving en daarvoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.
Ja, ik heb nog twee opvallende aanwezigen. De ouders van Jody werden bijgestaan door Paul en Betty Marshall, de ouders van ja. Anne, een van de slachtoffers van Dutroux.
Nu, de dag dat we te weten komen dat het moordwapen niet het moordwapen is, komen we ook nog iets anders te weten. Want er wordt weer een sessie beelden tonen aan leerkrachten en directeurs georganiseerd bij de politie. Het is al de derde sessie. En dat zijn allemaal directeurs en leerkrachten van het Franstalige net. En het enige verschil met die twee vorige sessies is dat er nu weer nieuwe beelden zijn van de daders. Het zijn haarscherpe, high-definition beelden van een camera uit het metrostation Beurs. En daarop zijn de twee daders uiteraard te zien. Het enige verschil is dat ze die vestjes die ze aan hadden op de andere beelden niet meer aan hadden. Maar volgens de politie, het zijn haarscherpe beelden, dit zijn ze. En er is een leerkracht van het Atelier Royal Leonardo da Vinci in Anderlecht die meteen een van de daders herkent.
Oh, de grond onder uw voeten zakt weg. Hè?
Maar echt waar.
Ja, dus die zegt van ik herken een van de twee. Misschien moeten we even samen naar school gaan, kijken het inschrijvingsformulier waar dat ook een foto op van in te vinden is van een van de leerling. En dat gaf inderdaad de doorslag. Een van de daders wordt geïdentificeerd als de 16-jarige Marius.
Ja. En diezelfde dag, om 16:30, dus de lessen zijn gedaan, wordt Marius thuis in de boeien geslagen. En die jongen deed alsof hij het in Keulen hoorde donderen. Hè. Die jongen wist zogenaamd van niks, totdat hij geconfronteerd wordt met die foto's uit het metrostation waarop hij en de tweede dader duidelijk te zien zijn. En hij zegt over die tweede dader van ja, ik heb hem wel eens gezien, maar ik ken die niet echt. Nu, bon, de speurders doen verder. Die doen ook nog een buurtonderzoek. Die gaan het huis ook doorzoeken. En daar vinden ze dus het Nike-t-shirt dat hij aan had op die allerlaatste beelden. En Marius heeft dan zoiets van oké, ik vertel jullie wat dat jullie willen weten. En hij geeft eigenlijk ja, een relaas van wat er gebeurd is die dag, maar ook ja, hoe dat zijn leven er eigenlijk uitziet. Want wat blijkt, Marius is niet Noord-Afrikaans, maar Pools. Afkomstig uit een Roma-gezin.
Ja, het gezin woont sinds 2000 in Brussel. Zijn moeder, vader, een jongere broer en dan Marius. Ze verblijven illegaal in ons land en ze werken in de gekende zwarte circuits. Dus mensen worden in zwart betaald, krijgen geen contracten en kunnen zo dus eigenlijk al ja, zeker 6 jaar lang overleven in onze hoofdstad. De kinderen gaan ook naar school. Hoe dat dan praktisch gaat, dat weet ik niet.
Ja, weet ik ook niet.
Marius vertelt dan over zijn Poolse vriend. Die zou ook nog geen 18 jaar oud zijn. Die was op doorreis en die kwam hem opzoeken. Ze gingen samen op rooftocht en dat zou niet de eerste keer geweest zijn. En Marius bekent dat hij zich na de feiten thuis heeft schuilgehouden en dat zijn ouders wisten wat er gebeurd was, maar dat ze hem niet zijn gaan aangeven. En dan tussen haakjes in dat krantenartikel lees ik: dit is geen strafbare daad, aangezien het om bloedverwanten in de eerste graad gaat. Dus ik stuur onmiddellijk naar Silke, ik zo, sorry.
Kunnen we dit bevestigen?
Sorry, als ik morgen een moord pleeg en ik bel naar mijn moeder om dat te bekennen, mag zij gewoon zwijgen? Gelukkig moet Silke het strafwetboek van mij niet uit haar hoofd kennen. En hebben wij nu hotline strafpleiters die dat wij kunnen bellen. Ik heb met Amelie van den Bergen mogen bellen. Ze hebben haar ook geïnterviewd voor ons tweede boek. Damn, ik dacht dat we niet meer over ons boek gingen spreken, maar
ik wist waar dit naartoe ging.
Here we go again. En Amelie heeft het voor mij opgezocht. Ik ga dit navertellen. Ik ga mogelijk fouten maken. Maar ik ga het proberen zo juist mogelijk te vertellen. Ja. Ik maak een onderscheid met je ziet een moord, je bent erbij. Of je ziet hem niet en je hoort het achteraf. Mm-hmm. Als je hem ziet, heb je sowieso, wie je ook bent op de wereld...
Moet je het melden.
Plicht, een meldingsplicht. Sorry, hè? Ja. Want je bent ooggetuige en anders zou je kunnen spreken van schuldig verzuim. Stel, ik weet het niet. Hè? Ik heb een moord gepleegd en ik vertel dat enkele dagen later aan mijn mama. Als mijn mama in die hoedanigheid privé is en dus geen functie heeft als rechter, politie, ambtenaar... En zij is mijn mama, effectief, door DNA vastgelegd. Dus dat eerste lijn is wel belangrijk. Het moet uw broer, zus, echtgenoot of ouders zijn.
Ah, echtgenoot ook. Want dat is niet bloed.
Nee, maar je zet, ja, trouwen is wel... Oh. Dan ben je
ook
connected. Dan wordt er gesteld dat het eigenlijk nog altijd uw plicht is. Het is altijd uw plicht om te vertellen wat er gebeurd is. Maar dat wringt natuurlijk. Dus... Is er een Belgische oplossing gekomen?
Uiteraard.
En kunnen deze mensen niet gestraft worden? Maar het moet wel, maar je wordt niet gestraft. Snap je?
Ja, ja, ja.
Het is een soort van gedoogbeleid. Van, het is tegen de natuur om te getuigen tegen je eigen ouders of tegen je eigen kinderen of broers en zussen. Dus je gaat nooit gestraft worden, je gaat niet veroordeeld worden voor schuldig verzuim. Maar het is toch je plicht. Maar het is toch niet erg als je niks zegt. Vond ik een hele grappige, typische Belgische oplossing. Ik moet zeggen dat dat me ergens gerustgesteld heeft. Want nu weet ik naar welke personen ik moet bellen.
Absoluut.
Als er iets gebeurt.
Jullie allemaal nu.
Ad mamatje. Pak op als ik bel. Nee, en ik begrijp het ook wel, dat je in een rechtbank niet voor het voldongen feit wordt gesteld van... Waarom heb je niks gezegd? Maar als je het hebt gezien, als
dan
je erbij
was,
dan moet je het zeggen.
Toch een belangrijke nuance. Nu, wat dat Marius zegt, is dat zijn de andere dader, dat hij degene is geweest die Joe gestoken heeft, vermoord heeft met het mes, daadwerkelijk. En dat Marius Joe eigenlijk een beetje van moest afleiden om die MP3-speler te kunnen stelen, omdat die andere dader geen Frans sprak. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het scenario, zegt Marius. Maar het enige wat hij nog over die dader wil zeggen is van kijk, hij is daarna naar Polen terug vertrokken. Hij was hier op doorreis en is vertrokken met die MP3-speler van Joe om daar te verkopen. Nu, na veel vijven en zessen wil hij dan toch een voornaam zeggen en blijkt zijn mededader Adam te heten. Hij zegt, ik weet niet wat dat zijn familienaam is. Ik weet niet waar dat hij woont. Ik weet ook zijn leeftijd niet, zegt hij. Nu, de politie gaat het gsm-verkeer van Marius na en ziet dat Adam hem nog gebeld heeft. Na zijn vlucht naar Polen, als het uiteraard. En wat blijkt, Adam heeft Marius gebeld met de gsm van zijn broer. En die broer van Adam... Die woont nog in België, waarna dat die broer wordt ondervraagd en opgepakt. En die geeft dan uiteraard de identiteit van Adam. Dus zo komen ze erbij wie dat Adam is, hoe oud dat hij is, waar dat hij is. En de advocaat van Marius, om even terug naar hem te gaan, die heeft ook een goed gesprek met hem gehad, zo zegt advocaat Verlinde. En ik weet eigenlijk niet... Advocaat Verlinde stond erin. En die advocaat die zegt... hij is zeer teneergeslagen, weet nauwelijks wat er boven zijn hoofd hangt. Hij zag een week lang beelden van zichzelf op tv. Hij keek ook naar de reportages van de Stille Mars en was geschokt. Hij durfde zich niet te melden bij de politie, maar nu hij gearresteerd is, verzet hij zich niet. Hij heeft Joe niet gedood, wilde dat ook niet. Hij wist niet dat zijn compaan zo zou uithalen. Hij bekent dat hij gestolen heeft, meer niet. Ik zal ervoor pleiten dat mijn cliënt niet vervolgd wordt voor mededaderschap aan roofmoord en niet naar het assisehof moet. Hij kon best nog heropgevoed worden in een jeugdinstelling zonder straf.
Ja.
Maar... Je zit daar dus thuis als dader bij je ouders, die al op de hoogte zijn van wat je gedaan hebt. En je ziet al die beelden, je ziet alles binnenkomen. Ik vraag me dan vaker af, bij zo'n daders, als je weet dat dat dan zo big news is, hoe gaat je daarmee om als dader?
Ik denk sowieso, we zitten hier met een 16-jarige jongen. los van de zware feiten dat hij heeft gepleegd of aan heeft medegepleegd, wat zijn hoofd sowieso al zal upfokken. Dit nog eens, alleen voor mij, dit is dat, ik denk al, dit is bijna een lost case. Hè. Ik bedoel, overkomt je al deze trauma's in je leven? Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk het niet. Ik vind het straf dat hij nog naar school ging. Want ik zou denken, ik ben super herkenbaar. Ondanks het feit dat dat vage camerabeelden zijn, hoezo ga jij nog naar school?
Ja.
Want we weten dat in die eerste week ook zo afwezigheden werden opgevraagd bij scholen. Hè. Dus hij moet nog naar school zijn geweest, want anders was hij al sneller eruit gesprongen als verdacht, omdat hij al een week onwettig afwezig was.
Ja, ergens dan ook wel slim van hem, hè, om wel gewoon door te gaan met het leven, als het ware. Mm-hmm. Om er net niet verdacht.
Ja, ik denk dat je ook heel optimistisch wordt. Elk uur dat je niet gepakt wordt, en dan wordt dat een dag, en dan wordt dat 2 dagen, en dan wordt dat een week.
Ja.
En je ziet al eens camerabeelden en nog eens camerabeelden. En ik denk dat
niemand
en dan denk ik dat je op den duur begint te denken.
En ook, ze waren totaal niet op het Poolse spoor.
Mm.
Het waren Noord-Afrikanen die ze aan het zoeken waren. Mm-hmm. Tuurlijk maakt je dan geen zorgen.
Mm-hmm. Ik denk wel dat hij zich zorgen
maakte. Ja, maar zeggen, de kans voor hem werd kleiner dat hij gepakt zou worden, omdat de politie op een totaal verkeerd spoor zat. Nu, na zijn ondervraging wordt Marius ter beschikking gesteld van de jeugdrechter en wordt opgesloten in een gesloten instelling in afwachting van het verdere onderzoek. Nu.
Zal ik Adam zijn route kunnen keer doen?
Graag.
We weten nu ook dat Adam minderjarig is. We kennen zijn identiteit. Dus een Europees aanhoudingsmandaat is eigenlijk niet van toepassing. Maar, net als in België, kan een Poolse onderzoeksrechter hem toch uit handen geven als volwassene wegens de ernst van de feiten. Dus wat hebben de speurders? Ze hebben zijn identiteit. En ze hebben dat gsm-nummer, want hij heeft dus met zijn eigen gsm ook nog contact gezocht met zijn broer. Dus ze hebben de signalen van Adam zijn gsm en ze weten wie hij is. De Poolse autoriteiten worden gecontacteerd, geïnformeerd. Ze hebben een achternaam en die hebben zich daar opgesmeten gelijk zot. Er werd 200 man gemobiliseerd om Adam te zoeken in Polen. Wat ook gebeurde, was dat de Poolse media alles wat in de Belgische pers verscheen doorpubliceerde. Dus alles verscheen daar ook in de krant. Zo gaat dat, denk ik dan. Maar het ding is natuurlijk dat Adam ook het nieuws in Polen kon volgen. Dus dat hij vaak dat eigenlijk de media vaak eerder op de hoogte was of dingen verspreidde, waardoor hij eigenlijk kon blijven vluchten. En die vlucht heeft wel even geduurd. Meer dan 300 kilometer is hij kunnen vluchten. Dus ze hebben zijn naam, ze hebben zijn adressen in Polen. Ze gaan naar familie, ze gaan naar woningen, maar dat levert niks op. Ze vinden Adam niet. Uiteindelijk wordt zijn gsm gelokaliseerd in een buitenwijk van Warschau. De politie komt daartoe 10 minuten te laat, want opnieuw was hij via de media gewaarschuwd dat er een klopjacht aan de gang was. En hij wist dus nu ook dat dat via dat gsm-nummer gebeurde. Dus hij wist ook, als ik mijn gsm uitzet, dan kunnen ze mij niet traceren. Dus dat heeft hij gedaan. Zijn gsm staat meer dan 24 uur uit. En dan heeft hij in zijn naïviteit, jeugdigheid, zorgigheid zijn gsm terug aangezet.
Ja, dat is absurd, hè? Dat dan... Ja, of uit wanhoop, hè? Hij heeft hulp nodig en dat is de enige manier waarop hij mensen kan... Al zijn nummers staan daarin, hè?
Ja, en hulp krijgt, hè? Want ze ontdekken dat hij eigenlijk met een vluchtauto onderweg is naar een nieuwe locatie. Die wordt bestuurd door een familielid, aangezien dat hij zelf minderjarig is en dus niet met de auto kan rijden. En uiteindelijk op 300 kilometer van Warschau in het noordoosten van Polen tegen de Litouwse grens sluit het net rond Adam en hij wordt daar met zeer veel machtsvertoon gearresteerd. Opvallend is dat hij dezelfde trui aan heeft als op de feiten, dus op alle camerabeelden, dus zeer herkenbaar is. En voor het oog van de camera wordt Adam in de boeien geslagen en in het artikel stond dat hij zichtbaar uitgeput was door het lange vluchten en dat hij dus ook geen weerstand meer bood en misschien ergens opgelucht was dat het achter de rug was.
Ja, dat geloof ik sowieso wel. Daders zijn vaak opgelucht, ook hè, als het voorbij is. Nu, wat ik nog heb gevonden over die klopjacht. Hè, dus hij zit daar in dat dorp. Dat zou ook een Roma-dorp zijn. En er zijn 50 zwaar bewapende leden van de antiterreureenheid van de Poolse veiligheidsdiensten die dus vanuit de lucht gestuurd worden door een politiehelikopter waar dat ze naartoe moeten gaan. Die omsingelen heel die wijk. En ze hebben 3 adressen. Er zijn 3 verdachte woningen waar dat ze kunnen binnenvallen. En om 14:15 stipt vallen ze die 3 woningen tegelijkertijd binnen. En het derde huis was dan uiteindelijk hetgene waar dat Adam zich schuilhield.
Nu, het ding is, moest ik Polen zijn, alleen niet land, maar de besturing. En je weet dat een mede-Europese Unieland dit allemaal meemaakt. Amai, je doet je uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Ja, maar in Polen waren ze ook super hard beschaamd over wat dat er gebeurd was. Ja.
Nee, maar ik kan het mij dus gewoon zo voorstellen.
Ja. Wat ik er nog heb over gevonden, is dat de broer van Adam eigenlijk een soort van handeltje had opgezet. Dus dat er vaker dingen gestolen werden, die dan uiteindelijk verkocht werden in Polen. En Adam zou zo wat het hulpje geweest zijn van zijn broer om dat eigenlijk gaande te houden. En ook Adam, net zoals Marius, heeft al eerdere feiten gepleegd van diefstal. Heeft eigenlijk al, ook al is hij minderjarig in het strafblad, als het ware.
Ja.
En hij, Adam, zou binnen de 2 weken uitgeleverd worden aan België. En hij zou ook hier in België berecht worden. Maar zijn straf zou hij uiteindelijk in Polen moeten uitzitten. Dat is het idee. Maar nu komt het natuurlijk, want we weten nu dat het om Poolse jongens gaat. Dus voor veel mensen is de identiteit van Adam en Marius, of de nationaliteit als het ware, een complete shock, een complete verrassing. Want we gingen er tot nu toe vanuit dat het om Noord-Afrikaanse jongens ging. En ze hebben dus niks te maken met de islam of wat dan ook. En er zijn 2 quotes die ik even wil voorlezen. De eerste is van Glenn Oudenaert van het Brusselse gerecht. En hij zegt, we vinden het zeer spijtig dat kort na de moord de Noord-Afrikaanse gemeenschap onmiddellijk werd beschuldigd. Zeker nu gebleken is dat de daders allesbehalve uit die gemeenschap komen. Ik moet er wel op wijzen dat de federale politie nooit gezegd heeft dat het zeker ging om Noord-Afrikanen.
Zal ik dan aansluiten met de woordvoerder van het Brusselse parket. Want dat is in 1 zin, zegt Glenn, maar die van het Brusselse parket hebben wel altijd gesproken van Noord-Afrikanen. Dus de Jos, echt de Jos van het Brusselse parket, die verontschuldigt zich. En hij zegt inderdaad, het spijt ons dat we die terminologie gebruikt hebben. Maar dat was natuurlijk wel gebaseerd op eerdere getuigenissen.
Ja.
Dus het is niemand zijn schuld eigenlijk dat er specifiek naar een bevolkingsgroep werd gekeken.
Nee, want hij zegt, zowat alle verklaringen hadden het over Noord-Afrikanen of daders van het Noord-Afrikaanse type. Bon, er zijn snel conclusies getrokken daarin, vind ik. Maar hij zegt wel van, kijk, die politiediensten in het onderzoek verdienen wel een pluim. En ik heb wel zoiets van, ondanks deze gigantische blunder...
Maar ook blunder... Je bent wel allemaal met man en macht op zoek. En als 10 getuigen zeggen, ik denk dat die van Noord-Afrikaanse... Je moet met iets werken, vrees ik.
Ja.
Je kunt pas fact-checken natuurlijk achteraf.
Op basis van vage beelden en getuigenissen... weet ik ook niet wie dat er Pools uitziet en wie Deens of wat. Allee, ik bedoel, snap je wat ik wil zeggen?
Nee, en het perfecte voorbeeld is mijn lief, Lucas, die letterlijk voor elke nationaliteit op de aarde kan doorgaan. Overal waar wij komen, denken mensen dat hij van het land van herkomst is.
Ja.
Maar omdat je zo met beelden bezig bent en met uiterlijke kenmerken, want het is duidelijk dat we op DNA niet moesten rekenen, op een getuige of... het enige wat ze hebben, zijn die beelden. En dan valt je denk ik al snel inderdaad in stereotypering. Zeker ook met de feiten die gepleegd zijn. Dat is nu eenmaal het menselijke brein. Wat dat bijzonder spijtig is. En ik ben blij dat er... ik ben 1 blij dat er excuses zijn gekomen.
Ja, dat zeker.
En 2 opnieuw, die gemeenschap heeft... de Noord-Afrikaanse gemeenschap, de imams van Brussel... Die hebben zich zeer, zeer solidair volwassen en...
Iedereen heeft zich heel volwassen gedragen in deze zaak.
Ja. Zeer raar. Ja. Zeer atypisch. die hebben daar ook allemaal... En ook het feit dat dan zoveel mensen van Noord-Afrikaanse origine zijn meegaan stappen in die mars. Het was echt duidelijk van... dat al die mensen zoiets hadden van, los van de nationaliteit hebben wij wel medeleven. Het gaat hier over individuen. Dus ik denk, zelfs als het Noord-Afrikanen waren geweest, dat maakt niet uit, want het gaat over één individu die een feit pleegt en daar moet geen hele...
Voor andere mensen is dat niet zo, hè?
Ik weet het, maar die andere mensen die mogen van mij... Nee, ik ga zwijgen. Je weet hoe ik daarover denk.
We gaan er alle twee over denken. We zullen naar de rechtszaak gaan. Ja. Ik ga eerst die van Marius doen.
Dat is goed. En dan zal ik de Adam doen.
Dus we weten dat Marius en Adam op het moment van de feiten minderjarig zijn. Dus ze moeten voor de jeugdrechtbank verschijnen in eerste instantie. Maar er wordt zowel voor Marius als voor Adam een aparte zitting georganiseerd. Omdat, als het gaat om feiten zoals moord, de jeugdrechter kan beslissen van kijk, we gaan nu uit handen geven. En dat betekent dat je alsnog naar het Hof van Assise moet gaan. En dat je gewoon door de rechtbank beoordeeld wordt, ondanks het feit dat je nog minderjarig bent. Dus de vraag is, gaat dit bij Marius gebeuren of niet? En ze beslissen dat Marius die Joe niet had gestoken en de MP3-speler wel had gestolen, om die voor de jeugdrechtbank te berechten. En hij wordt uiteindelijk schuldig bevonden aan de roofmoord. En hij moet tot zijn 20ste in een gesloten instelling blijven. En uiteindelijk 7 maanden voor zijn 20ste verjaardag mag hij de jeugdinstelling verlaten. Omdat, zo wordt er geschreven, de jeugdrechter ervan overtuigd is dat het reïntegratieproces vlot zal verlopen. En uiteindelijk, als Marius die instelling verlaat, keert hij terug naar zijn ouders in Polen.
Ja, ik denk wel dat het heel dat het vanzelfsprekender is om Marius voor een jeugdrecht, omdat hij niet de persoon is die moordt.
Exact. Ja, daar kan ik zeer helemaal in volgen.
Oké. Adam die krijgt dan negatief advies. En dan beslist de jeugdrechtbank om hem voor het Hof van Assise voor roofmoord te plaatsen. Het proces begint op 15 september 2008. En de advocaat van de ouders van Joe van Olsbeek is meester Mark Prumo. En die zegt van, kijk, ik ga pleiten dat Adam inderdaad de intentie heeft gehad om te doden. Hè. Het wapen was klaar voor gebruik. Het waren meerdere messteken. Er was vastberadenheid en kracht waarmee er gestoken is. Dus ik zou graag willen pleiten voor roofmoord. Het probleem is dat de roofmoord niet letterlijk in het Belgisch strafwetboek staat. Er wordt wel gesproken van doodslag gepleegd om diefstal of afpersing te vergemakkelijken. Dus ik vermoed dat hij dan daarvoor zal pleiten. En op 23 september 2008 wordt Adam door de jury schuldig bevonden aan diefstal met geweld en de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar cel en dat is de minimumstraf in deze categorie, zeg maar, in het strafwetboek. En er wordt beslist dat hij die straf in Polen moet uitzitten. Adam gaat in beroep, niet tegen zijn straf, maar wel tegen die uitlevering aan Polen, omdat hij liever in België zijn straf wil uitzitten. Ik denk dat die man nog nooit een Belgische gevangenis van die vijf heeft gezien. Maar het Europees besluit uit 2002 wordt vastgesteld dat hij dus toch zal moeten terugkeren om zijn straf in Polen uit te zitten. En in april 2010 wordt hij dan uiteindelijk 1,5 jaar na het einde van zijn proces toch naar Polen overgebracht.
Misschien nog een opluchting voor Adam, dat hem na 1,5 jaar in de Belgische
gevangenis... Die denkt zo, waarom ben ik in beroep gegaan?
Ik ga wel naar Polen. Dus ja, dat is de zaak op zich. Ik heb nog één dingetje gevonden, als het ware de nasleep van de zaak. Er is een straat vernoemd naar Joe van Holsbeek in Haren, in die Brusselse gemeente. En ze willen eigenlijk op die manier de herinnering aan Joe vereeuwigen. Hij was afkomstig van Haren. Zijn ouders wonen op enkele straten van de nieuwe Joe van Holsbeek passage.
Ik heb nog één ding, los van mijn emotionele quote, die dat al in de aflevering is verschenen. Nee, dat is oké. Waarom dat wij ook, maar ook in artikels, er geen familienamen worden gebruikt. En dus dat staat in de wet op jeugdbescherming. Dat de publicatie en verspreiding van teksten, tekeningen, foto's of beelden waar de identiteit van minderjarigen die vervolgd vervolgd worden, dat daar een verbod op is.
Ah, okay.
Wat dus ook betekent dat we geen herkenbare beelden van de daders zullen mogen publiceren op onze socials.
Misschien maar vage camerabeelden.
Die niet gescherpt zijn.
Nee, inderdaad.
Nee, dan moeten we eens even bekijken dat we zelf niet de strafwet overtreden.
Nee, voilà. Ik ben blij dat we hem gedaan hebben. Ik vond het een zeer interessante zaak.
Ik dacht op voorhand, ik weet nog zoveel, maar ik heb nog zoveel bijgeleerd.
Ja, want ik was mee met de moord op zich, maar alles wat er achteraf is gebeurd, doordat ze Adam bijvoorbeeld gepakt hebben en zo... Ik zal dat misschien wel ergens vernomen hebben, maar ik wist dat niet meer.
Nee, en ik wist ook niet dat die identiteit van die daders zo een hetze is geweest. Ik wist niet dat er eerst Noord-Afrikanen beschuldigd waren en ik wist ook niet dat het Polen waren.
Toen ik dat las, dacht ik, ach ja, juist.
Ja.
Dus dat zat er bij mij nog wel ergens in. Dat ik dacht van, oh my god, is het mogelijk?
Ja.
Nee, maar ik vind het zeer bewonderenswaardig hoe dat de ouders hebben gereageerd van Joe. Eigenlijk hoe dat iedereen, ik zei het al, iedereen gereageerd heeft op deze feiten. De daders zijn gevat, vrij snel ook, vind ik eigenlijk.
Ja. In tijden dat je moet werken met crappy camerabeelden en je niks
en
anders hebt.
En een ander land ook.
Ja, inderdaad. 2 16-jarige jongens. Komt dat nog goed?
Ja, Adam zit waarschijnlijk nog in de gevangenis.
Mm-hmm.
Alhoewel, het is 20 jaar bijna gepasseerd.
Mm-hmm.
Dus wie weet waar Adam... Misschien is hij vervroegd vrijgelaten al.
Mm-hmm.
Daar heb ik niks meer over gevonden.
Nee.
En Marius woont ook in Polen nu. Hopelijk heeft hij zijn les geleerd. Je weet het niet.
Waar ik nog heel veel over heb zitten denken, is de rol van Marius. En waarom hij niet naar de politie is gestapt?
Dat kan tweeledig
zijn. Er zijn camerabeelden. Ze weten ongetwijfeld wie gestoken heeft. Los van what he said, denk ik dat op camerabeeld duidelijk zal geweest zijn wie effectief de feiten heeft gepleegd.
Ja, maar waarschijnlijk ook omdat het een heel grote impact heeft gehad op bijvoorbeeld zijn familie. Hij zal geweten hebben van als dit uitkomt, ja, dan is het hier gedaan. En die ouders zijn uiteindelijk ook terug naar Polen verhuisd. Ze zijn helemaal weer opnieuw daar begonnen. Dus ik denk dat er ook allemaal wel...
Ja.
Hij zal er misschien ook over overlegd hebben met zijn ouders, mm-hmm. Want die wisten ervan. Die zullen misschien ook hebben gezegd van, laten we het even zo houden. Ik weet het niet, maar...
Ja, lijkt mij. Ik denk van... En hadden wij als samenleving meer begrip gehad als die jongen naar de politie was gegaan? En gezegd van, ik wou die MP3 stelen, maar ik wou niemand aanvallen.
Ja, want hij heeft wel, totdat ze echt hem hadden met het t-shirt dat ze gevonden hadden, bleef hij wel zo wat, ik weet van niks doen.
Ja.
Maar bon, het zijn 16-jarigen.
Uiteraard, ik weet het, maar soms denk ik, en dat moet het allermoeilijkste zijn, hè, maar uzelf gaan aangeven.
Ja, maar dat is het beste wat je kunt doen uiteindelijk.
Ja. Of je mama bellen. Dat weet je nu ook, dat prima kan, zonder consequenties.
Dit was het voor deze aflevering. Wij wensen jullie een fijn kerstfeest en een prettig eindejaar. Nu mogen we dat zeggen, hè. Nu mogen we dat beginnen zeggen. En tot volgend jaar.
Oh, ik wist dat je dit ging doen. Tot in 2024. Dan zijn we helemaal terug. En dank je wel om zo graag naar ons te luisteren.
Merci, Kizze. Bye-bye. Bye.